Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij verzoeken u te zingen van Psalm 139, de versen 4 en 10. Waar zou ik uw geest ontvlien? Waar zou mo Heer uw oog niet zien? Al voor ik op naar hemelstrans, daar zijt gij, daar vertoont uw glans. Al dal ik zelfs ter helle neder, daar vond ik ook uw aanschijn weder. En het tiende, hoe dierbaar zijn uw wonderdaan. En wat daar verder volgt, Psalm 139, de versen 4 en 10. Uit het woord des Heren zal u worden voorgelezen uit de zendbrief van de apostel Paulus aan de Romeinen, daarvan het 8e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17. Wij noemden nu Romeinen 8, de versen 1 tot en met 17. Maar vooraf zal u worden gelezen van de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 20.
Waarboven staat: God heeft zijn rechtvaardigheid en barmhartigheid bewezen in Christus. Wij geloven dat God, die volkomen barmhartig en rechtvaardig is, zijn Zoon gezonden heeft om aan te nemen de natuur in de welke de ongehoorzaamheid begaan was, om in haar te voldoen en te dragen de straf der zonden door zijn zeer bitter lijden en sterven. Zo heeft dan God zijn rechtvaardigheid bewezen tegen zijn Zoon, als hij onze zonden op hem gelegd heeft en heeft uitgestort zijn goedheid en barmhartigheid over ons, die schuldig en der verdoemenis waardig waren, voor ons gevende zijn Zoon in de dood door een zeer volkomen liefde en hem opwekkende tot onze rechtvaardigmaking, opdat wij door hem zouden hebben de onsterfelijkheid en het eeuwige leven. Lezen we nu Romeinen 8 vanaf vers 1. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet des geestes, des levens in Christus Jezus, heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God zijn Zoon zendende in gelijkheid van het zondige vlees en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees, opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken wat des vleeses is, maar die naar de geest zijn, bedenken wat des geestes is. Want het bedenken van het vlees is de dood, maar het bedenken des geestes is het leven en vrede. Daarom dat het bedenken van het vlees vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich der wet Gods niet, want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in de geest, zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in u lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest desgenen die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen van het lichaam doodt, zo zult gij leven. Want zovelen als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen: Abba, Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus, zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden.
Wij verzoeken u tot voortzetting te zingen van Psalm 119, de versen 3 en 47. O schonk gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn pand en lijstman strekken. Ik hield dan uw wet, dan leefde ik onbevreesd. En het 47e, ben eeuwiglijk gedachte aan uw woord, want ik ontving door uw bevelend leven. En wat daar verder volgt, Psalm 119, de versen 3 en 47. En ondertussen zal worden gecollecteerd. Er zijn 3 collecten voor de diaconie, voor de kerk en voor het kerkbouwfonds. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, met de hulp des Heren willen wij uw aandacht vragen voor zondag 20 van onze Heidelberger Catechismus, vraag en antwoord 53. Daar wordt gevraagd in vraag 53, wat gelooft gij van de Heilige Geest? En het antwoord eerstelijk, dat het is samen met de Vader en de Zoon, waarachter hen eeuwig God is. Ten andere, dat hij ook mij gegeven is, opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken, mij troosten en bij mij eeuwig blijven. Tot zover. Deze zondagsafdeling bepaalt ons bij het geloof in de Heilige Geest. Een drietal gedachten willen we met de hulp des Heren overdenken. Ten eerste, hij is een goddelijk persoon. Dat is het eerste gedeelte van het antwoord. Eerstelijk, dat hij is samen met de Vader en de Zoon, waarachter hen eeuwig God is. Ten tweede, hij is een gegeven persoon. Dat is het tweede gedeelte van het antwoord. Ten andere, dat hij ook mij gegeven is. En ten derde, hij is een werkzaam persoon. Dat is het laatste gedeelte van het antwoord. Opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken, mij troosten en bij mij eeuwig blijven. Dus wij bepalen nu bij het geloof in de Heilige Geest. Ten eerste, hij is een goddelijk persoon. Ten tweede, hij is een gegeven persoon. En ten derde, hij is een werkzaam persoon. Gemeente, in zondag 7 is u gewezen op het geloof, het wezen van het geloof. Een tweetal woorden zijn daar zo van belang, dat in de eerste plaats een zekere kennis. Het ware geloof is een bovennatuurlijke kennis door de Heilige Geest in het hart gewerkt. En het tweede woord wat van belang is, dat is het woord vertrouwen. Het is een hartelijk vertrouwen dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving van zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid uit genade om de verdiensten van Christus geschonken is. Dat ware geloof, gemeente, dat heeft nu ook een voorwerp, dat zult u begrijpen. Een zielswerkzaamheid moet altijd een voorwerp hebben. Als wij spreken over liefde, dan moet liefde een voorwerp hebben. Want als liefde geen voorwerp heeft, dan is alles spreken over liefde allemaal ijdelheid. Dat geldt ook voor de hoop. Als wij spreken over hoop, en we doen dat zo vaak, wij hopen. Maar waar hopen we op? En waar is de hoop op gegrond? En wat is het voorwerp van de hoop? Dus ook de hoop moet een voorwerp hebben. En zo is het ook met het geloof. Geloof moet een voorwerp hebben waar het geloof zich op grondt. En dat is ook in onze Heidelberger zo duidelijk verwoord in de 12 artikelen van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. Dat is eigenlijk een samenvatting van heel het woord des Heren. We zouden dus eigenlijk kunnen zeggen, gemeente, het voorwerp van het geloof van Gods kinderen, dat is het woord des Heren van het begin tot het einde. Alles wat God in zijn woord bekendgemaakt heeft en alles wat hij daarin aan zijn kerk heeft willen beloven en toezeggen, dat is het voorwerp van het geloof van Gods kinderen. Nu is dat voorwerp van het geloof, dus dat woord des Heren, samengevat in 12 artikelen. Die zijn u vanmiddag voorgelezen. De 12 artikelen van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof. En als we die 12 artikelen lezen, gemeente, dan weet u, wij kunnen die indelen in 3 onderscheiden delen. Het eerste gedeelte daarvan gaat over God de Vader en onze schepping. Dat is u in het verleden voorgehouden vanuit de zondagen 9 en 10. Het tweede gedeelte van de 12 artikelen van ons geloof, dat is samenvatting van het woord des Heren, gaat over God de Zoon en onze verlossing. Een heerlijk voorwerp wat ook de meeste aandacht krijgt in de 12 artikelen. Ook dat is met u behandeld in de zondagen 11 tot en met 19. En u gaat de onderwijzer verder met het derde gedeelte ervan. En dat gaat over God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Dus alle drie die personen in het goddelijke wezen zijn ten diepste ook het voorwerp van het geloof van Gods kinderen. Velen spreken over Jezus. Het is ook goed dat we daarover spreken. Het is het middelpunt van de zaligheid. Maar we maar nooit vergeten, gemeente, dat alles wat Jezus gedaan heeft door de Heilige Geest in het hart van een mens toegepast moet worden. Want als we dat loochenen of dat over het hoofd zien, dan denken wij dat we in eigen kracht dat doen moeten. Dan zijn we eigenlijk in remonstrantse wateren terechtgekomen. Want daar wordt vooral het werk van de Heilige Geest zo op de achtergrond gesteld. Daar wordt wel gezegd dat er een rijke zaligheid is door Christus verworven. Daar wordt ook gezegd dat door het geloof alleen datgene wat Christus verworven heeft aangenomen en toegeëigend worden kan. En het is inderdaad de waarheid. Maar zullen we nooit vergeten, gemeente, dat het geloof door de Heilige Geest gewerkt moet worden. Dat het geloof ook door de Heilige Geest steeds weer versterkt moet worden. Dat het geloof door de Heilige Geest geoefend moet worden. Dat werk van de Heilige Geest, dat mag nooit op de achtergrond komen. Dat moet altijd in de prediking ook duidelijk naar voren komen. En daar gaat het nu over in deze zondag en ook in de volgende zondagen. De Heilige Geest, dat is een van de goddelijke personen. Wij belijden dus de drie eenheid, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En wat is de Heilige Geest nu? In de loop van de geschiedenis van de kerk is daar veel verwarring over geweest. Daar is ook veel oneenigheid over geweest. Maar we belijden op grond van Gods woord, zoals onze Heidelberger dat ook verwoordt, dat hij een goddelijk persoon is. Dus niet dezelfde dan de Vader en ook niet dezelfde dan God de Zoon. Daar zijn er soms die verwarren die personen. Maar we moeten altijd bedenken, het zijn drie onderscheiden personen in het ene goddelijke wezen. En een persoon, dat is zelfstandigheid. Nu zou de vraag kunnen rijzen, kunnen we dat bewijzen uit het woord des Heren? Want de Socinianen, die loochenen dat. De Socinian zegt dat de Heilige Geest een kracht is die van God uitgaat, maar geen goddelijke persoon. Het woord des Heren leert ons anders. Wij kunnen daar onderscheiden bewijzen vanuit het woord des Heren voor aanvoeren. Ik begin maar bij het begin van het woord des Heren. Daar lezen wij, toen God de wereld geschapen had, de Geest God zweefde op de wateren. Een ander persoon dan God de Vader die gesproken had door het woord, dat is zijn Zoon. Dat kunnen we ook terugvinden in Psalm 33. Door het woord des Heren zijn de hemelen gemaakt en door de Geest zijns monds al hun Heer. Dat wordt dus ook de Heilige Geest apart genoemd. Ik denk ook aan Jesaja 63, het 10e vers. Daar staat dat het volk van Israël in de woestijn de Heilige Geest smarten aangedaan heeft. Kunnen wij een kracht die van God uitgaat smarten aandoen? Nee, dat is onmogelijk. Wij kunnen wel een persoon smarten aandoen. Een duidelijk bewijs dus dat de Heilige Geest een persoon is, een goddelijk persoon is. We kunnen ook denken aan hetgeen Jezus gesproken heeft. Voordat hij naar de hemel ging, heeft hij zijn discipelen willen vertroosten. Ik ga wel heen tot de Vader, maar zegt hij, ik zal u een andere trooster schenken en die zal bij u blijven in der eeuwigheid. Dus de Heilige Geest is een andere persoon, een trooster, een andere persoon dan God de Zoon en ook dan God de Vader. We kunnen denken aan de geschiedenis van Ananias en Safira. Daar zegt Petrus tegen hen: gij hebt goden gelogen, de Heilige Geest gelogen. Dat wordt dus ook de Heilige Geest een bijzondere persoon genoemd. En om niet meer te noemen, wij denken aan hetgeen Jezus gezegd heeft tegen zijn discipelen toen hij hen zond om te prediken. Gaat heen in de gehele wereld en onderwijst alle volken, dezelfde dopende in de naam des Vaders. Dat is de eerste persoon. In de naam des Zoons, dat is de tweede persoon. En in de naam des Heilige Geestes, dat is de derde persoon. Dus heel duidelijk zegt het woord des Heren dat de Heilige Geest een andere persoon is in het heilige goddelijke wezen dan de Vader en de Zoon. Zullen we het nooit loslaten, gemeente? Want dat is zeer belangrijk. Die Geest des Heren die heeft op zich genomen om in het hart van een zondaar intrek te nemen en daar het werk van Christus toe te eigenen. En dat door die Geest aan het hart te verzegelen. Het is ook een goddelijk persoon. Een ware goddelijke persoon. Dat kunnen we weten uit de eigenschappen. We hebben het gezongen uit Psalm 139. Waar zou ik heen gaan voor uw geest? En waar ik zou ik me verbergen voor die geest? Dat is onmogelijk. Dat wordt dus gewezen op de alomtegenwoordigheid van de Heilige Geest. En u weet, alomtegenwoordigheid is een goddelijke eigenschap. Die kan nooit aan een schepsel of aan een kracht toegeëigend worden. Enkel aan een goddelijk persoon. We kunnen het weten uit zijn goddelijke namen. Ik heb zojuist al genoemd die geschiedenis van Ananias en Safira, waar de Heilige Geest God genoemd wordt. We kunnen het weten uit zijn goddelijke werken. De Heilige Geest wederbaart en maakt levend. De Heilige Geest die verkondigt Christus en eigent het werk van Christus in het hart van een zondaar toe. De Heilige Geest overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. En de Heilige Geest verzegelt het werk van Christus in het hart van zijn kinderen. Zijn allemaal goddelijke werken die aan de Heilige Geest toegeschreven worden. En we kunnen denken ook aan de goddelijke eer die hem toekomt. Want als de zegen op de gemeente gelegd wordt, dan wordt dat gedaan in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon en ook in de naam van de Heilige Geest. Dus duidelijk blijkt daaruit dat hij een waar goddelijk persoon is. Dat is zeer belangrijk om dat duidelijk te stellen en vast te houden. Een ware persoon, zelfstandigheid en ook een goddelijke persoon. En die Heilige Geest die gaat nu uit van de Vader en van de Zoon. Zo heeft Christus het eenmaal getuigd toen hij zijn discipelen vertroostte. Ik zal hem zenden van de Vader, zegt hij. En op een andere plaats zegt hij: ik zal hem zenden. Dus de Vader en de Zoon die zenden de Heilige Geest. Om het nog duidelijk te zeggen, de Vader zendt de Heilige Geest door de Zoon. Is dat belangrijk? In de geloofsbelijdenis van Nicea staat het zo duidelijk dat de Heilige Geest van de Vader door de Zoon uitgezonden wordt. En gemeente, dat is zeer belangrijk. Want in de Oosterse kerken en de Oosterse godsdiensten wordt juist dat ontkend. Daar zegt men dat de Heilige Geest wel van de Vader uitgaat, maar niet door de Zoon. En zo komt het, gemeente, dat juist in die Oosterse kerken en in die Oosterse godsdiensten zoveel geestelijke mystiek is. Dat zijn dus gedachten die buiten het werk van Christus omgaan. Dan krijgen we allerlei denkbeelden, allerlei belevingen die allemaal staan buiten het werk van de zaligmaker. En wij houden het bij het werk van Christus, de noodzaak daarvan. Dus buiten Christus kunnen we niet zalig worden. Al zou u de wonderlijkste belevingen hebben, maar als u Christus niet kent, dan kunt u nooit behouden worden. Daarom is het zo belangrijk om dat vast te houden, dat de Heilige Geest door de Zoon uitgezonden wordt. Door de Vader en door de Zoon uitgezonden wordt in het hart van een zondaar. Zodat het werk van de Vader en ook van de Zoon in het hart van een zondaar verheerlijkt wordt. Hij is dus een ware goddelijk persoon, zoals het staat in het antwoord, dat hij dus samen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Dat is onze eerste gedachte. We gaan nu naar de tweede gedachte. Hij is een gegeven persoon. Er staat in het antwoord ten andere dat hij ook mij gegeven is. En hier komt, gemeente, dat werk van de Heilige Geest in het hart van een mens zo duidelijk naar voren. Het is een wonder. Dat kunnen we nooit klein krijgen. Dat is nooit te bevatten. Dat het God behaagd heeft om zondaren zalig te maken. En dat hij zich verwaardigd heeft om zijn geest af te zonderen en uit te zenden in harten van zondaren. Want wie zijn wij? Wij allen, we liggen verloren in Adam. We hebben ons van God losgezondigd. Maar God wil met zulke verloren mensen nog van doen hebben. Hij heeft niet alleen zijn Zoon daartoe gegeven om de zaligheid te verwerven door zijn bitter lijden en sterven, maar heeft ook de Geest willen geven. En die Geest wordt nu in het uur van de wedergeboorte in het hart van een zondaar uitgezonden. Gezonden door de Vader en door de Geest om in het hart van een mens intrek te nemen en er nooit meer te wijken. Die Geest wordt dus gegeven. En die wordt gegeven uit genade. Wij kunnen dat niet verdienen. Wij kunnen het werk van de Geest niet verdienen. Wij kunnen die inwoning van de Geest niet verdienen. Maar waar hij intrek neemt, omdat de Vader hem zendt, zal hij nooit meer wijken. En nu is hier iemand aan het woord die zegt, hij is ook mij gegeven. Dan zouden we de vraag kunnen stellen, aan wie is de Heilige Geest nu gegeven? Dan moet het antwoord zijn, aan al degenen die van dood levend gemaakt zijn. Al Gods ware kinderen, of ze nu klein zijn in de genade of groot in de genade, de Heilige Geest is hen allen gegeven. Dat gebeurt namelijk in het uur van de wedergeboorte. En u weet wat er dan plaatsvindt. In het uur van de wedergeboorte, dan gaat die Heilige Geest de heilige wet schrijven in het hart van een zondaar. En wat zien we dan? Dan zien we dat we tegen God overtreden hebben. Dan wordt die smart over de zonde geboren. Dan komen de kenmerken van een nieuwe leven helder en duidelijk openbaar. Al kan het misschien bij de een wat bedekt zijn en bij de ander wat helderder liggen. Maar wat die Heilige Geest intrek neemt, verandert er iets in ons leven. Wij leven in een tijdgemeente en daar moeten we toch ook eerlijk voor waarschuwen. waar er zoveel mensen zijn die denken wedergeboren te zijn. Die spreken over genade. Ze kunnen leven naar het schema van de wereld en tevens ook aan het heilig avondmaal deelnemen. Gelooft u, gemeente, dat dat mogelijk is? Ik geloof het niet. Als de Heilige Geest intrek neemt in het hart, dan wordt er iets veranderd, vernieuwd van binnen. Moet ik dan uit de wereld gaan? Nee, dat niet. Moet ik mijn taken dan veronachtzamen? Nee, dat ook niet. Maar de lust en de dingen van deze wereld wordt dan hier van binnen weggenomen. Dan komen er andere begeerten, nieuwe begeerten, geheiligde begeerten. Dan kan ik niet meer opgaan in de dingen van deze tijd. Al heb ik wel mijn taak op deze wereld. Al moet ik wel voor mijn gezin zorgen. Al moet ik wel mijn arbeid getrouwelijk uitvoeren. Maar hier van binnen ligt er iets wat naar boven trekt. Die geest die intrekt neemt in het hart van een zondaar, die begint het hart te trekken naar boven. Dan komt er heimwee, maar ook smart, bittere droefheid over de zonde. Dat kan niet anders, want die geest des Heren, die komt om de ziel, om het hart te heiligen. En heiligen betekent ontdoen van zonde, van zondige lusten, van zondige begeerten, van zondige gedachten. De zonde leren we dan haten, vlieden en verlaten. En datgene wat God wil, dat wordt mijn hoogste lust, mijn hoogste begeerte, mijn hoogste verlangen. Als de Heilige Geest in het hart van een mens indruk neemt, dan wordt het ook aan de buitenkant gezien. En we gaan daar vanzelfsprekend vanavond niet dieper op in. Maar let er maar op de handel en de wandel van Gods ware kinderen. Daar gaat iets van uit in deze wereld. En we zouden wel wensen, gemeente, dat we zulke mensen meer tegen mochten komen. Mensen waar je jaloers op zijn kunt. Komen jullie die nog wel eens tegen, jonge mensen? Van die mensen waar je jaloers op bent, waar je zeker van weet, dat is een kind van God. Dat is nu iemand waar de Heilige Geest in het hart woont. Dat kun je zien in alles. Die verspreiden een geur van Gods vrezen, een geur van liefde, een geur ook van gunning naar anderen. En die mijden de wereldse vermaken en de wereldse bezigheden, omdat ze andere begeerten hebben. De inwoning van die geest, mij gegeven. Nu is hier iemand aan het woord die zeggen kan: hij is ook mij gegeven. Zouden al degenen die genade ontvangen hebben, van dood levend gemaakt zijn, dat kunnen en durven zeggen? Gemeente, velen van Gods ware kinderen zijn bekommerd daarover. Zou de geest ook in mijn hart werken? Jaren geleden sprak ik iemand. Die man zei dat hij tot God bekeerd was. En hij zegt: toen God in mijn hart begon, toen kwam de Heilige Geest in me. Dat voelde ik, dat toen de Heilige Geest in mijn hart kwam. Toen heb ik gezegd tegen die man: dat klopt niet, zo is het niet. Want als God in het leven gaat werken, dan kunnen en durven we niet te zeggen dat de Heilige Geest in mijn hart werkt. Dan word ik een arme zondaar, dan ben ik God kwijt, dan zoek ik God met ingespannen krachten. Maar dan voel ik mezelf ook zo'n arme, onwaardige zondaar. Dus die Heilige Geest werkt dan wel, maar die persoon van de Heilige Geest, die kennen we niet. Die verbergt zich. Zo hebben nog Gods oude knechten dat ook in het verleden zo vaak gezegd, dat de Heilige Geest de eerste is die werkt in het hart van een mens. Maar de laatste die zichzelf als persoon openbaart. Als God in ons leven komt, krijgen we met God te doen. Dan zien we tegen God gezondigd, zijn wet overtreden. Dan word ik een buitenstaander, een arme zondaar, die hunkert naar God en die zoekt naar Gods gemeenschap, maar niet weet hoe het ooit moet. Nu gaat die Heilige Geest in het hart van zo'n zondaar, terwijl hij zichzelf als persoon voor die ziel niet openbaart, maar bedekt, aanwerken op de kennis van de middelaar. Daar moet het heen. Dus de persoon die dan gekend wordt, als Christus aangewezen en hij geopenbaard wordt, dat is de Zoon van God. Die wordt dan in meer of minder mate gekend. Nu is hier iemand aan het woord die zegt, hij, die Heilige Geest, is mij gegeven. Die mag dat dus uitspreken met bewustheid en zekerheid. En dat is een nadere weldaad in het leven van Gods kinderen. Ik zal het u voorlezen uit Efeze 1, vers 13. Daar lezen wij, in welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid, gehoord hebt, en welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest de belofte. Dus hier gaat het over het horen van het woord, het geloof in God, het geloof ook in Christus, en daarna de verzegeling door de Heilige Geest, een nadere weldaad is. En als dat plaatsvindt, dan kan iemand getuigen, nu mag ik weten, hij is ook mij gegeven. Wanneer gebeurt dat dan? Ik denk aan het leven van de discipelen. En ik begrijp, wij moeten dat niet altijd model zetten voor het leven van Gods kinderen. Maar toch is het wel heel leerzaam. De discipelen mochten Jezus leren kennen. Maar de Heilige Geest, je leest er eigenlijk nauwelijks over. Dat was voor de discipelen een verborgen persoon. Jezus gaat er wel op wijzen, voordat hij aan het kruis genageld wordt. Ik zal u een andere trooster zenden. De Heilige Geest zal ik zenden van mijn Vader. Maar ze hebben die geest nog niet ontvangen. Als Jezus opgestaan is, spreekt hij er weer over. Dan zegt hij het, niet lang na deze dagen zal dat gebeuren. En dan komt de Pinksterdag. Dus de discipelen, ze kenden Jezus. Ze wisten ook dat Jezus naar de Vader terugging om hen een plaats te geven in de hemel, daar voor hen plaats te bereiden. Maar nu wachtte het nog op de uitstorting van de Heilige Geest, die in hun harten het werk wat Christus verheerlijkt had, zou verzegelen. Dan moesten ze 10 dagen op wachten. En toen gebeurde dat, op die grote Pinksterdag. Toen kwam de persoon van de Heilige Geest vanuit de hemel neer en nam intrek in de harten van de discipelen en ook van de vrouwen. En dan staat er, ze werden vervuld met de Heilige Geest. Toen konden die discipelen zeggen, hij is ook mij gegeven. Ja, hij was hen al gegeven in de wedergeboorte, maar toen mochten ze de zekerheid en de bewustheid ervan hebben. Toen kwam die Heilige Geest zichzelf bekendmaken. Toen mochten ze ook de verzegeling van het werk Gods in hun hart ontvangen. U zegt, hoe is dat dan? Ik zal het proberen met een voorbeeld duidelijk te maken. U hebt allen wellicht wel eens een notariële akte gezien. In zo'n notariële akte kan uw naam voorkomen. Als u dat leest, bijvoorbeeld een erfenis, een testament, en u leest uw naam erin, en er worden in dat testament grote zegeningen toegekend, grote bedragen en vele goederen, en uw naam staat erin, dan bent u verblijd, dan bent u verwonderd. Staat mijn naam in dit testament en wordt dat mijn eigendom, dat kan grote verwondering geven. Zo kan het zijn in het leven van Gods kinderen, dat de Heer zo krachtig werkt in hun hart, dat ze al die goederen van het geestelijke testament in het woord lezen mogen, en dat ze ook in dat woord hun eigen naam lezen mogen. Dat geeft verwondering, dat geeft verootmoediging, dat geeft blijdschap voor zo in als ik ben. Maar stel u nu eens voor, gemeente, dat u zo'n akte hebben zou, zo'n testament waar uw naam in staat en waar u zoveel dingen toegezegd worden, en u komt aan het einde van dat testament en daar staat geen handtekening en geen stempel onder. Wat denkt u dan? Zou dit misschien allemaal bedrog zijn? Zou dit allemaal maar inbeelding zijn? Zou het wel waarheid zijn? Want ik mis de verzekering, de verzegeling ervan. En die heb ik nodig om te weten dat het werkelijk voor mij is. Dat al die goederen mijn eigendom zijn. Wat is dus nodig? Het stempel van de notaris, de handtekening van de notaris. Dan pas bent u tevreden. Dan zegt u, nu ben ik er zeker van. En u met eerbied gesproken, gemeente, als de Heilige Geest in het hart van een zondaar dat werken wil en dat stempel wil laten zien, dat stempel van echtheid en zekerheid, dat zegel op het testament, dan mogen Gods kinderen vervuld worden met die geest. Dan mogen ze daardoor die persoon van de geest aanschouwen. En die geest gaat dan in hun binnenste ook een getuigenis geven. Die getuigt met hen dat zij kinderen God zijn. Dan hebben ze de zekerheid een kind van God te zijn. Wij hebben niet ontvangen, zo zegt Paulus in Romeinen 8, wij hebben niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, wederom tot vrezen, maar we hebben ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba, Vader. Dan mag ik het zeker weten, en thuiskomen in de hemel, een vader in de hemel. Dan mag ik ook die vadernaam in ootmoed gebruiken. Dan mag ik zo in mijn binnenkamer die lieve vadernaam wel eens uitspreken. U bent door genade, door het werk van uw zoon, mijn God en mijn vader geworden. Zo mocht Thomas doen, mijn Heere en mijn God. En zo mogen degenen die nu door de geest verzegeld worden, die vadernaam uitspreken. Onuitsprekelijk wonder. En dat zo een. Want wat was ik? Een kind des toorns. Een kind van Satan. En nu door genade een kind van God gemaakt. En daarvan van binnen de verzegeling en de verzekering door de Heilige Geest. Ik weet het, de Heilige Geest kan ook op andere wijze iets van die zekerheid schenken. De Heilige Geest begeert ook om zijn volk te verzekeren van hun aandeel in Christus en van hun kindschap. Maar juist als die Geest nu dat stempel laat zien, als die Geest nu getuigt van binnen dat wij kinderen God zijn, dan moet alle twijfel wijken. Dan moet alle ongeloof op de vlucht. Dan mogen we het getuigen. Wij zijn kinderen Gods. En dat door genade. En dat verootmoedigt. Want gemeente, iemand die dat beleven mag, die dat ervaren mag, wordt geen grote christen. Ik heb in mijn leven iemand ontmoet die dat met bewustheid weten mocht, een kind van God te zijn. En die vrouw zei tegen me: ik ben net zo arm als jij. In de stand van mijn leven, met al die grote weldaden die God in mijn leven bewezen heeft, en die vaste en gegronde zekerheid, ben en blijf ik een arme zondares. Weet u wat het ook meebrengt, gemeente? De zekerheid en de wetenschap, een kind van God te zijn, dat brengt de verplichting mee om kinderlijk te leven. En vraag het dan eens aan Gods kinderen: kun je dat nu? Kun je nu werkelijk kinderlijk leven en die Vader in de hemel verheerlijken? Weet u wat ze dan doen, gemeente? Beschaamd hun hoofd buigen en eerlijk erkennen: dat brengt nu niets van terecht. Ik ben en blijf in mezelf zo'n ongehoorzaam kind. En ik loop zo vaak weg bij die Vader. En toch dat grote wonder. Dat kindschap is nooit meer te verbreken. Hoe diep ze het ook verzondigen, hoe laag ze het ook laten liggen, maar dat ligt vast in een drie-ene God. En dan mag ons kind in een drie-ene God wel eens roemen. Dan weten ze soms niet wie ze meer verheerlijken moeten. De Vader om de verkiezing, de Zoon om de koping met zijn bloed, of de Heilige Geest door zijn inwoning en verzegeling. Drie ene God, u zij al de eer. Zo mag deze onderwijzer hier getuigen dat hij ook mij is gegeven. Dus onthoud het, gemeente. In de wedergeboorte kom die Geest in het hart wonen en wijkt er nooit meer. Maar hij verbergt zich in zelfverloochenende liefde. En pas aan het eind openbaart hij zich als persoon om zijn stempel, om zijn verzegeling in het hart af te drukken. Nu komt onze derde gedachte nog. Een werkzaam persoon. Maar we gaan dan eerst zingen uit Psalm 51, het zesde vers. Psalm 51, vers 6. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet. Hij laat van mij uw Heilige Geest niet scheiden. Die kan alleen op het rechte spoor mij leiden. Bestier mijn gang, daar gij mijn zwakheid ziet. Psalm 51, vers 6.
Thank you.
Wat is het werk van de Heilige Geest? Staat in het antwoord, opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken, mij troosten en bij mij eeuwig blijven. Dus het eerste werk wat hier genoemd wordt, dat is door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken. Wij weten dat Christus alles verworven, alles verdiend heeft wat zijn kerk nodig heeft. De vergeving van de zonden, de heiliging van het leven, de vernieuwing van het hart, de gemeenschap met God en de eeuwige zaligheid. Dat zijn die heerlijke weldaden die Christus heeft verworven. En is het werk van de Heilige Geest om een arme zondaar die in Adam verloren ligt en die rijke zaligmaker met al zijn heerlijke weldaden bij elkaar te brengen en met elkaar te verenigen. Want als we met elkaar verenigd zijn, dan is al die rijkdom van Jezus, van die middelaar en zaligmaker, het eigendom van die arme zondaar. En dan is heel die schuld en al die verdorvenheid van die zondaar overgegaan op Jezus, en die heeft het alles weggedragen. Dus die twee moeten bij elkaar gebracht worden en met elkaar verenigd worden. En dat doet de Heilige Geest nu in het hart van een mensenkind. Daarvoor is het nodig dat de mens levend gemaakt wordt. Daarvoor is het ook nodig dat de mens overtuigd wordt van zonde. Ik zou die vraag vanavond mee willen geven. Kent u iets van de overtuiging van zonden? Als u denkt Jezus te kennen, met Jezus verenigd te zijn, en u hebt nooit kennis aan de zonde gekregen, en nooit smart over de zonde, en nooit de zonde beweend voor Gods aangezicht met bittere en hete tranen, dan bedriegt u op reis naar de eeuwigheid. Want door de weg van overtuiging maakt de Heilige Geest plaats voor de kennis van de zaligmaker. Een eenvoudig woord van Dalfert Vloor, die eenvoudige landbouwer van Driebergen, die heeft in een van zijn preken geschreven: de Heilige Geest die maakt door de overtuiging van zonde plaats voor de overbuiging en de vergeving. Dus door de beleving van de schuld maakt hij plaats voor de vergeving van de schuld. Zo gaat de Heilige Geest nu de zondaar plaats, zondaar pas klaarmaken voor de openbaring van de middelaar. En dat is een groot wonder, gemeente. Dat is ook het werk van de Heilige Geest, om die zaligmaker dierbaar te maken, aan te wijzen in zijn gewilligheid en zijn dierbaarheid. Die past nu precies bij zo'n arme zondaar, die rijke middelaar en zaligmaker. En die wordt hem in al zijn schoonheid voorgesteld. Dan kunt u begrijpen wat er gebeurt. Zo iemand die zichzelf moet leren kennen als een verloren mens, en die vanuit het woord horen mag van die rijke zaligmaker en die gewillige zaligmaker, die krijgt uitgangen, verlangens, begeerten om die zaligmaker te kennen. Die zoekt hem met ingespannen krachten. Och, dat ik Jezus vinden mocht, dan zou ik anders nergens omgeven. Alleen door hem kan ik behouden worden. En als ik nu als een arme zondaar ontleden ben en hij wil zich openbaren, als ik erkennen moet dat God rechtvaardig is als hij me voorbij gaan zou en bij hem mag en hij openbaart zich, dat is ook het werk van de Heilige Geest, dan mag ik alles in hem zien. Dan wordt hij voor mij zo gepast en dierbaar. Dan zie ik zijn schoonheid met zulke geestelijke ogen. En daar ben ik nooit op uitgekeken. Die volheid van Jezus, daar kan ik eigenlijk maar een stipje van leren kennen. Maar wat ik van hem leer kennen, Dat is zo overweldigend dat ik in diepe verwondering neerzink aan zijn voeten en mezelf aan hem overgeef voor tijd en eeuwigheid. En nu moet ik ingeleid worden in het werk van die middelaar, op welke wijze hij dat nu allemaal verdiend heeft. Zijn lijden en sterven, dat wordt me steeds dierbaarder. Door dat lijden en de dood van de middelaar kan ik alleen behouden worden. En dat wordt nu uit genade geschonken en toegerekend door de Heilige Geest in het hart, waar van mijn kant alles ontvalt. Daar blijft alleen deze zaligmaker over. Daar mag ik zijn eigendom en hij mijn eigendom worden. Zo staat het hier. Zijn weldaden deelachtig maken. Wat is dat groot, gemeente, als dat geleerd worden mag. Zijn gerechtigheid is mijn gerechtigheid. Zijn heiligheid is mijn heiligheid. Zijn zaligheid is mijn zaligheid. Als dat door het geloof omhelst worden mag, dan heb ik alles voor tijd en eeuwigheid. Dan heb ik hem en in hem heb ik al zijn weldaden. Er staat ook mij troosten. Wanneer hebben we troost nodig? Als we verdriet hebben. Er is veel verdriet op de wereld. Een zee van verdriet is op deze wereld een zee van tranen, de gevolgen van de zonde. Maar dan gaat het hier niet in de eerste plaats over. Het gaat hier over geestelijke smart. En in die geestelijke smart is de Heilige Geest de dierbare trooster. Waarmee troost hij dan? Met de beloften uit zijn woord. En vraag het Gods kinderen in elke smartelijke weg die ze gaan moeten, maak de Heere plaats voor een kostelijke belofte die juist gepast is voor die omstandigheden waarin de Heere hen gebracht heeft. En dan vinden ze in die beloften de troost voor de ziel. Dan troost hij hen met zijn dierbaar woord. Dan wordt die troost als het ware als een kostelijke olie in de vermoeide ziel gegoten. En dan mag de ziel daardoor vertroost en bemoedigd, gesterkt en verblijd worden. En ook gevoelen dat de Heer van hen af weet. En er staat tenslotte, en bij mij eeuwiglijk blijven. Die geest wijkt nooit meer, die kan daar niet meer weg. Misschien kent u de Heilige Oorlog die Ben Jan geschreven heeft. Dan kunt u lezen dat in de stad Mensil in het binnenste een kasteel stond. En in dat kasteel, daar woonde de oppergeheimschrijver, een beeld van de Heilige Geest. En toen die stad Mensil, na die grote genade van de verlossing, in verval kwam en Emmanuel uit de stad vertrokken was, toen dacht die ziel dat alles verloren was. Maar toch, in dat kasteel waar die oppergeheimschrijver blijven wonen, die ging daar niet weg. En zo doet de Heilige Geest nu. Die blijft in de ziel wonen. Hoe diep een kind van God ook vervallen kan, hoe ver die ook afzwerven kan, hoe laag die ook wegzinken kan. Denk aan David. Toen David die zonde met Bathsheba had bedreven, zal David zeker gedacht hebben, nu is alles kwijt en verloren. Nu komt er nooit meer iets. Hij smeekt er ook om. Laat uw Heilige Geest niet van me wijken. Nou, die Heilige Geest wijkt ook niet. Die blijft in zijn hart wonen. Die maakte hem weer schuldenaar. En die wilde hem bij vernieuwing de verzoening van zijn schuld bekendmaken. Zo was het ook bij Petrus. toen hij zijn meester verloochend had. We zouden denken, Petrus, nu is het allemaal kwijt. En toch niet. Dat beginsel van Gods werk, de Heilige Geest in het hart, week in het leven van Petrus niet. Die bleef in hem wonen. En die maakte juist dat Petrus naar buiten ging, bitterlijk wenende. Wat lezen van Judas niet? Die miste de Heilige Geest. Die had wel met Jezus omgegaan. Die had ook wel uitwendige gaven en zegeningen van de Heilige Geest gekregen. Maar de inwoning van de Geest miste hij. En toen hij zijn meester verloochend had en zijn ogen zijn meester verkocht had en zijn ogen daarvoor open gingen, zonk hij in de wanhoop weg. Hij miste de inwoning van de Heilige Geest. Wat een nou onderzoek voor u en voor mij. Woont die Geest ook in mijn hart? Wij kunnen ons veel inbeelden. We kunnen evenals Judas met Jezus gewandeld hebben. We kunnen misschien wel ambtsdrager geweest zijn. Misschien wel predikant geweest zijn. Maar zonder de inwoning van die Geest zinken we straks weg in eeuwige wanhoop. Maar waar die Geest intrek heeft genomen, zal hij nooit meer wijken. Dat is de troost voor de kerk des Heren. De Heere mocht dat aan ons aller hart zegenen. We hebben vanavond u uit zondag 20 iets mogen voorhouden van de persoon van de Heilige Geest en van het werk van de Heilige Geest. Wat kennen wij ervan? Dat is voor u en voor mij het onderzoek. Een ernstig onderzoek. Want gemeente, we leven maar één keer. En wat zal het toch zijn als ik me bedrieg voor die grote eeuwigheid. Mezelf wijs gemaakt een kind van God te zijn. Misschien met Gods kinderen omgegaan. Gesproken als Gods kinderen. Me gekleed als Gods kinderen. En toch buitengesloten. Ik ken u niet van waar gij zijt. Voelt de gemeente de ernst en de klem ervan. Daarom zegt Paulus, onderzoekt u zelven. Onderzoekt u zelven nou of gij in het geloof zijt. En Gods kinderen, die kunnen zo heen en weer geslingerd worden. Die kunnen vaak zo bang zijn, benauwd zijn, vaak zichzelf veroordelen, vrezen er nog even buiten te vallen. Wat doen die kinderen des Heren, waarin de Geest des Heren intrek nam? En al die benauwdheid en strijd kruipen ze in de binnenkamer. En dan zeggen ze wel eens, Heren, als het niet van u geweest is, neem u het allemaal weg. Als het wel van u geweest is, zou ik nog eens één keertje willen zeggen. Zou u nog eens willen spreken tot mijn ziel. Zou u nog eens een blijkje van uw gunst willen geven. Soms moeten we erop wachten. Weken, maanden, jaren. Maar ze kunnen niet ophouden. Ze blijven bedelen aan de genadetroon. En op Gods tijd verschijnt hij tot hun liedervreude en spreekt tot hun ziel. En dan mogen ze weer iets van die vertroostingen ervaren. Denk eens aan Jacob, Bethel, Peniel. 20 jaar daartussen. Toch heeft al die tijd de Geest des Heren Jacob niet losgelaten. Denk eens aan Mozes, toen hij vluchtte in de woestijn, 40 jaren, de Heere sprak niet. Tot na die 40 jaar, toen kwam de Heere weer om tot Mozes te spreken. Zo kunnen ook Gods kinderen soms zo in donker gaan, jaren lang, en denken dat er nooit meer iets komt. Maar ken des Heren, wees ervan verzekerd. Hij komt terug op zijn tijd en op zijn wijze. Dan moet u het inleven dat u er zelf niets aan doen kan, dat het enkel van hem uitgaat. Maar hij zal nooit verlaten wat zijn hand begon. De Heere mocht ook hier in de gemeente rijkelijk willen werken door zijn geest onder jong en oud. En straks zal de kerk eeuwig vertroost worden, eeuwig bij de Heere zijn. Dan is alle leed geleden, alle strijd gestreden en mogen ze eeuwig juichen tot Gods eer. Amen. Heere, wilt u het woord met uw goddelijke zegen achtervolgen? Zou u willen geven dat die geest in de harten van velen in het midden van ons zijn intrek nemen zou, om daar zijn zaligmakende arbeid te verrichten, om met Christus te verenigen, om te troosten en eeuwig bij hen te blijven? Troost dan uw bekommerd Sion. Ontdek u degenen die menen bij uw kinderen te horen, maar van u niet vanaf weet. Geef ons allen maar een nauwkeurig zelfonderzoek. Gedenk u ons in de week die we ingegaan zijn. Wil ons sterken in onze taken. Gedenk ook aan jonge mensen die examens zullen afleggen. Wil u ze daarbij helpen en zou u het wel willen maken dat ze het met uw hulp zouden mogen doen? Gedenk u ons zo alle. Bewaar ons voor de zonde. Leer ons in uw wegen wandelen. Verzoen onze schuld en geef ons in alles bij u te schuilen. Om Jezus wil. Amen. De slotzang in Psalm 143, het tiende vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven en uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand. Uw goede geest bestier mijn schreden en leidt mij in een effen land. Psalm 43, vers 10 is de slotzang. Ontvang nu de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.